Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en alle luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Wijnsma uit Putten. De schriftlezing is Exodus 25, de versen 10 tot en met 22 en hoofdstuk 26, de versen 31 tot 37. Het thema is de ark in het heilige der heiligen. Mededelingen namens de kerkraad. Ook in deze dienst mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. De aanwezigen worden verzocht niet mee te zingen. Het verlaten van de kerkzaal graag via de vier hoofdingangen. En er zal aan beide zijden een nooduitgang geopend worden. Volgende week zondag 21 juni worden voor de morgendienst de leden van wijk 5 uitgenodigd en voor de middagdienst de leden van wijk 6. Graag opgeven bij de tweede scriba, broeder Kok. Verdere info vindt u op de zondagsbrief. De collectes, er zouden 3 collectes zijn. De eerste 2 voor de kerk, bij de uitgang voor het bouwfonds. Maar in de dienst wordt niet gecollecteerd, maar u wordt verzocht uw collectebijdrage over te maken op het banknummer van de Pnielkerk, zoals op het scherm stond. Als voorzang zingen we Psalm 6, vers 1. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
We belijden dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Lieve gemeente, genade is er voor u en voor jou. En vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Laten we verder te gaan door met deze dienst door samen te luisteren naar Psalm 132, vers 5 of hier thuis mee te zingen.
MUZIEK
geloof belijden, met apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we zingen uit Psalm 99, versen 1 en 3. Dan zingen we over de Heere die tussen cherubs woont. We zongen net ook al over hem die troont in het heiligdom, de ark waar het vandaag ook over gaat in de preek. Nou, hier gaat het ook weer over de ark, want bovenop de ark zitten de cherubs, daar troont en woont de Heere. Daar willen we van zingen, die God, die willen we belijden. En dan zingen we daarna dus Psalm 99 vers 1 en vers 3. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Voordat we verder gaan met deze dienst, willen we eerst vragen aan de Heer om zijn zegen, onder leiding van de Geest bij de opening van het woord. Laten we samen de Heer bidden. Trouwe, barmhartige God, Vader in en door het werk van uw Zoon Jezus Christus, we komen tot u. We komen het hemelse heiligdom binnen. En het voorhangsel gaan we voorbij. En dan danken we u, Heer Jezus, dat u de weg zo vrij hebt gemaakt. Dat we mogen naderen tot de troon van de genade. Vervul ons dan met uw geest. Vervul ons met eerbied en met ontzag voor wie u bent. Dan danken we u, Heere, dat u ons deze dag opnieuw roept om te luisteren naar wat u tegen ons wil zeggen. Dat we samen mogen komen hier in de kerk, de kleine groep mensen, maar ook thuis verbonden mogen zijn met elkaar door te luisteren naar datzelfde woord. Naar het heerlijke evangelie over de ark in het heilige der heiligen. We vragen u, Heere, vervul ons met uw geest om ook opmerkzaam te zijn, om goed te kunnen luisteren. Open ons hart, dat uw woord ook door uw geest in ons hart aan het werk mag gaan en daar uit mag werken wat u wil. Dat het ons groei mag geven in de dienst aan u. Groei in het geloof dat we meer en meer mogen zien wie u bent, wat u wil en wat u geeft. En als we dat geloof nog niet hebben, Heere, geef dan dat door de verkondiging van het woord vanmiddag, dat dat geloof gebracht mogen worden. We op de knieën mogen komen voor u. En kan het ook zijn, Heere, dat we ervaren dat ons geloof klein is geworden of zwak. Door verschillende omstandigheden kan het gebeuren. Door zonde in ons leven. Door omstandigheden waardoor we niet meer op u zien, maar op de moeite en de zorg om ons heen. Geef dan dat we door uw geest tot u getrokken worden. En dat we weer aan uw voeten mogen komen, Heer Jezus. En weer op u mogen zien, het van u mogen verwachten. Heere, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. U kent ons allemaal persoonlijk. U kent ons hart. U weet wat er allemaal leeft. Wat er allemaal speelt in ons leven. We vragen u, Heere, geef dat we gericht mogen zijn op u. En op de eer van uw grote naam. Dat deze dienst werkelijk ook een eredienst mag zijn. Leid ons dan. Zegent u ons. Helpt u ons in het luisteren. Maar ook in het spreken vanuit uw woord. Geef dat uw woord harten mag raken. Bewaar ons, Heere, voor de boze. Die niet wil dat we naar uw woord luisteren. Die niet wil dat we het leven vinden in u. De grote tegenstander, geef, Heere, dat hij geen kans zal hebben vanmiddag. Om ons af te leiden. Om ons bij u vandaan te houden. Maar geef dat we naar u toegetrokken mogen worden. En dat we in alles op u gericht mogen zijn. Bewaar ons dan ook voor de zonde. Vergeef ook al onze zonden. En ziet u ons keer op keer weer aan. In dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. De grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan. En met zijn eigen bloed het heiligdom binnen is gekomen. Geef dat we op hem mogen zien, ook in de prediking. We danken u, Heere, dat we, al is het op beperkte schaal, toch weer met gemeenteleden samen mogen komen. Heere, geef dat het coronavirus, wat zoveel ontwrichting geeft in kerken, maar ook in de maatschappij, dat het bestreden mag worden en dat de verhinderingen die we erdoor ervaren weggenomen mogen worden. Niet zodat we op oude voet weer verder kunnen gaan, maar dat we weer verder mogen gaan in het besef dat we kwetsbare mensen zijn en dat alles in uw handen ligt. Dat u alle dingen regeert en bestuurt en dat we in alles ten diepste van u afhankelijk zijn. Geef dat we dat in deze periode mogen leren, mogen ervaren. Maar dan ook mogen ervaren dat u de God bent die aanwezig is. Die met zijn eeuwige armen onder ons is en ons draagt. Dat we ook mogen zien, Heer, dat dat een groot wonder is. Dat we dat niet verdienen. Dat het genade is. Pure genade. Dat u zondaars lief heeft. Gaat u zo met ons mee in deze dienst. Geef ons zo uw zegen. Wilt u ons gebed verhoren. Enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Schriftlezing komt uit het Bijbelboek Exodus. We lezen eerst een gedeelte uit Exodus 25. Dan lezen we over de opdracht die God geeft om een ark te maken. En dan lezen we uit Exodus 26, vers 31 tot 37. En dan lezen we dat de Heere God de plaats aanwijst waar die ark moet staan. En jongens en meisjes, jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel zo'n plaatje gezien van de tabernakel. Anders moet je, laat ik maar eens even kijken in de kinderbijbel. Of misschien heeft papa of mama nog wel een plaatje ergens. Dan kun je zien dat het een hele grote tent is, een rechthoekige tent. En als je een plattegrond hebt, dan zie je een grote rechthoek. En die tent is in tweeën verdeeld. Een groot voorstuk, dat noemen we het heilige, daar hangt een gordijn voor. Maar er hangt er nog een gordijn. En als je daar doorheen loopt, kom je in het heilige der heiligen. En daar werd een grote kist neergezet van goud. Hout met goud eromheen. In het heilige der heiligen. En die kist werd de ark genoemd. Dat is niet de ark van Noach. Die lijkt ook wel op een kist. Maar het is een kleinere kist. De ark van het verbond. De ark van het getuigenis. En die stond op dat plekje. Daar gaat het over. We lezen eerst Exodus 25, vers 10 tot 22. Daar luidt het woord van de Heer als volgt. Ook moeten zij een ark van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2,5 L zijn. Een L is 50 centimeter, dus 1,25 meter. En zijn breedte 1,5 L. 75 centimeter. En zijn hoogte ook 1,5 L. U moet hem met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er 4 gouden ringen voor gieten en die aan zijn 4 voetstukken bevestigen. Namelijk 2 ringen aan de ene kant ervan en 2 ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen maken van acaciahout en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven. Ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken. Zijn lengte 2,5 L en zijn breedte 1,5 L. Vervolgens moet u 2 gerubs van goud maken. Als gedreven werk moet u ze maken. Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het uiteinde aan de ene kant. En 1 gerub aan het uiteinde aan de andere kant. Als 1 geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de 2 gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Dan bladeren we door naar hoofdstuk 26. En dan lezen we vanaf vers 31 tot en met 37 tot het einde van het hoofdstuk. U moet ook een voorhangsel maken van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Men moet het maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan 4 pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien, op 4 zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onderaan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark van de getuigenis leggen in het heilige der heiligen. Verder moet u de tafel aan de buitenkant van het voorhangsel zetten. En de kandelaar tegen de tafel, aan de zuidkant van de tabernakel. En de tafel moet u aan de noordkant plaatsen. U moet voor de ingang van de tent ook een gordijn maken van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen borduurwerk. En voor het gordijn moet u 5 pilaren van acaciahout maken die met goud overtrekken en voorzien van gouden haken. U moet daarvoor 5 koperen voetstukken gieten. Tot zover het gedeelte uit het woord van de Heere God. Dan wil ik met u nog de tekst voor de verkondiging lezen. Die vindt u in hoofdstuk 25, dat zijn de versen 21 en 22. Dus Exodus 25, vers 21 en 22, dat is de tekst voor de preek. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de 2 gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Tot zover. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging over deze 2 tekstwoorden, willen we eerst samen nog zingen op Psalm 27, het 3e vers. In de kerk zullen we meelezen, meeluisteren. Psalm 27, vers 3, als inleiding op de verkondiging. Straks, als antwoord op de preek, zingen we Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Dan gaat het vooral ook om het bedekken van onze zonden. Dat heeft ook alles te maken met de verkondiging, waar het gaat over het verzoendeksel, over de verzoening die God geeft. En dan zingen we ook vers 6, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Dan zingen we thuis, kunt u hardop meezingen en hier in uw hart. 32, 1 en 6 als antwoord op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, u, jij die thuis met ons meekijkt, van harte welkom. Samenkomen. We hebben gemerkt in de afgelopen maanden hoe bijzonder het is dat je als gemeente samen kunt komen. Dat je de vrijheid hebt om dat te kunnen doen, de mogelijkheid, een kerkgebouw, allemaal zegeningen van de Heer. Dingen die onze broeders en zusters in de vervolgde kerk moesten missen, die konden niet samenkomen. Alleen maar onder hele moeilijke omstandigheden, vaker met een groot risico dat ze opgepakt zouden worden, gevangen gezet. Jongens en meisjes, misschien heb je wel gedacht, ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat ik niet naar de kerk hoef, dat ik lekker thuis op de bank mee kan luisteren. Op een gegeven moment kun je dan toch wel vriendjes, vriendinnetjes missen, die je anders in de kerk ziet en nu een tijdje niet kan zien. Deze maand mogen we met een kleine groep, een klein aantal weer samenkomen. En misschien vindt het wel een opluchting om zo weer in de kerk te kunnen zitten. Om gewoon lijf een dienst mee te maken. Om er echt bij te zijn. Ervaart u meer betrokkenheid, dat is mooi. Dat is een zegen dat dat ook weer kan. Daar mogen we de Heer ook voor danken. En jongeren, misschien zullen we denken, waarom is dat nou zo belangrijk, dat samenkomen? Wat heb je eraan, wat moet je ermee? Nou, het is belangrijk omdat God het belangrijk vindt. Omdat God dat wil om ons te laten zien wie Hij is. Om aan ons te laten zien wat Hij ons ook te bieden heeft. Wat Hij ons wil geven. Zijn genade, zijn verzoening, zijn vergeving. Jongens en meisjes, jullie mogen alweer een tijd naar school. En op school krijg je les van een meester of een juf. Leer je verschillende dingen. Meestal uit een boek. Soms van een plaat of van een filmpje. Nou, hier in de woestijn leert de Heere God ook iets. Als een leraar, een soort van meester, leert Hij niet aan een klas, maar een heel volk. Niet in een klaslokaal, maar in de woestijn leert Hij iets aan zijn volk, aan Israël. Niet vanuit een boek, maar door de tabernakel, door de tent die Hij laat bouwen, wil Hij iets laten zien van wie Hij is. En wat Hij doet en wat Hij wil geven. En die les wil Hij niet alleen aan Israël leren, maar ook aan ons. Het zijn niet alleen maar woorden van zoveel duizenden jaren terug, die toen golden, maar het zijn ook woorden voor nu. Er zit ook een les in voor jullie, voor u, voor mij, voor vandaag de dag. 14 juni 2020. De Heere wil ons ook vandaag daar wat mee leren. Wil die laten zien waarom het nou zo belangrijk is om Hem te ontmoeten, om bij Hem te komen. En die les, die leren we aan de hand van de ark die in het Heilige der Heiligen komt te staan. Dat is ook het thema van de preek, de ark in het Heilige der Heiligen. En die les die spreekt van Gods wet, die spreekt van verzoening en die spreekt van ontmoeting. Dus de ark in het Heilige der Heiligen, dat spreekt van Gods wet, spreekt van verzoening, maar ook van ontmoeting. Dat is bijzonder wat we net allemaal gelezen hebben. De opdracht van de Heere God om de ark te maken. Dat hoort bij die grote opdracht om een tent te bouwen, de tabernakel, een tent waarmee de Heere God zegt, ik wil bij jullie wonen. Ik wil met mijn tent tussen al jullie tenten instaan en ik wil dicht bij jullie zijn. Ik, die heilige God die uit Egypte naar jullie toegekomen is. Die in Egypte jullie bevrijd heeft en jullie verlost heeft van de farao, van de slavernij. Jullie dwars door de Schelfzee heeft geleid, door de woestijn tot aan de berg Horeb, de berg Sinaï. En de Heer zegt als het ware, ook al hebben jullie zitten mopperen en morren en klagen, terwijl ik er elke keer voor jullie was, ook al hebben jullie dat keer op keer gedaan, toch wil ik bij jullie zijn. Hoe is dat mogelijk? Hè? Hoe kan die heilige God bij zulke mensen wonen? Hoe kan die heilige God die het volk Egypte met al die plagen gestraft heeft, die zijn heiligheid heeft laten zien, zo dicht bij mensen komen die mopperen, die tekortschieten, die ontevreden zijn, die zondig zijn. En toch is het mogelijk, dat zullen we zien straks, waarom. En als de Heer die opdracht geeft om de ark te maken, dan zegt hij er ook heel duidelijk bij, dat kunnen we lezen in Exodus 25 vers 16, dat daar de 10 geboden in moeten. Hij zegt, vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die ik u geven zal. Mozes moet straks de berg nog op en dan krijgt hij van de Heere God 2 stenen tafelen. Dan zul je denken, wat zijn dat nou, stenen tafelen? Nou, dat zijn platte grote stenen, dat werden wel tafelen genoemd, het is een soort van tafelblad ook, plat en groot, denk maar aan een tablet, zit ook het woordje table, tafel in. Nou, 2 stenen tafelen krijgt Mozes straks van de Heere God en daar staan de 10 geboden op. De 10 geboden die we kunnen lezen in een paar hoofdstukken eerder in Exodus 20. Die worden meestal ook 's ochtends gelezen. De Heere God zegt, die stenen tafelen moeten in de ark. Die moeten in die grote gouden kist. En dat vindt de Heere heel belangrijk, want hij herhaalt het nog eens in vers 21, de tekst voor de verkondiging ook. Dan herhaalt hij dat en dan zegt hij, vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dat moet je doen. De Heer onderstreept het nog eens. En we lezen ook dat dat gebeurd is. In Hebreeën 9 vers 4b kun je lezen wat er allemaal in de ark bewaard werd. Er staat, in deze ark lagen de gouden kruik met het manna. Dat heeft de Heer ook bevolen om dat te bewaren. Om te kunnen denken aan het wonder dat de Heer voor eten zorgde in de woestijn. Maar ook de staf van de Aaron die gebloeid had, die moest ook bewaard worden in de ark. Dat is een hele andere geschiedenis, maar daarin mag je ook zien hoe machtig de Heere God is. Dan kunnen we zien de wonderen van de Heere, die werd ook bewaard in de ark. En, dan staat het weer, de stenen tafelen van het verbond. Hier worden ze niet het getuigenis genoemd, maar de tafelen van het verbond. De ark wordt ook wel eens de ark van het getuigenis genoemd, of de ark van het verbond. Omdat in de ark dus die 10 geboden bewaard werden. Het zijn de woorden van het verbond. Woorden die zeggen hoe we met God verbonden kunnen zijn en met God kunnen leven in vrijheid, in verbondenheid aan God. Oorspronkelijk was dat natuurlijk niet nodig, gemeente. Oorspronkelijk waren er geen 10 geboden nodig. Toen de Heere God met Adam en Eva leefde in de hof, was er maar 1 gebod. En dat was een proefgebod. Dat was een gebod dat zei, je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Als je dat doet, dan zul je sterven. Dat was een gebod om de mens op de proef te stellen, om de mens de kans te geven om te laten zien dat ze de Heere lief hadden. En er was een liefdesband. Adam en Eva hadden de Heere lief en konden die vrucht ook gewoon laten hangen. Maar toen de vrouw verleid werd door de slang en at van die boom en ook aan Adam gaf, die bij haar was, notabene. En hij had ook, ja, toen werd die band met God, die verbondenheid, die vanzelfsprekende verbondenheid, omdat alles wat God gemaakt was goed was, werd wreed verbroken. De verbinding werd verbroken. Omdat de mens koos tegen God. De mens koos voor zichzelf. En nou laat God hier zien aan het volk, ik wil die verbinding herstellen. Dat liet hij al zien aan Adam en Eva toen hij ze riep in de hof. Adam, waar ben je? Waar zit je? Hij zocht ze op, ook al hadden ze zich voor God verstopt. Dat zien we al bij het nageslacht van Adam en Eva, bij Henoch die met God wandelde, bij Noach. Bij zijn vrouw en bij zijn kinderen. We zien het als de Heere God Abraham roept, Isaac en Jacob. Dan zien we dat God werkt aan een herstel, aan verzoening. En dan niet alleen maar met een paar mensen, maar op een gegeven moment ook met het volk Israël, met een heel volk. God wil herstel geven. Hij wil zelf het verbond sluiten met mensen die dat verbond verbroken hebben. Hij is een God die bevrijdt en redt. Dat zijn ook de woorden die we horen bij de 10 geboden. Als eerste: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Heel duidelijk zegt de Heere: ik ben de God van bevrijding. En dan zegt hij er meteen achteraan, in Exodus 2 vers 3, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat moet je dus dan niet gaan doen. Want dan ben je die vrijheid weer kwijt. Dan onderwerp je je weer. Dan word je weer slaaf. Dan kun je niet dichtbij mij leven. Want dan neem je weer afstand. Dan ga je andere goden achterna. Dan ben je niet meer vrij om naar mij toe te gaan. Om in mijn geboden te wandelen. Maar dan dien je een andere god. De god Mammon bijvoorbeeld. Weet je wat voor God dat is, jongens en meisjes? De God Mammon is de God van het geld. Als je denkt dat veel geld verdienen belangrijk is, als je daarom je best doet op school, als je daarom misschien wel een beetje gierig bent met je geld, niet uit wil geven aan een goed doel bijvoorbeeld, of het wil delen, maar allemaal voor jezelf op wil potten om zelf maar rijker te worden, om er zelf beter van te worden, dan dien je de God Mammon. Maar het geldt ook voor ouderen natuurlijk, het geldt ook voor ons. Het is fijn als je wat reserves op de bank hebt in tijden van nood. En je zult je baan maar kwijtgeraakt zijn in deze coronacrisis. Dan is het fijn als je een buffer hebt om een tijd te kunnen overbruggen. Maar als je alleen maar op zo'n buffer vertrouwt, als je alleen maar op je geld bouwt en niet op de Heere vertrouwt, ja, dan dien je de God Mammon. Dan word je een slaaf van je geld. Dan heb jij niet het geld, maar dan heeft het geld jou. En zo zijn er nog andere goden. De god Eros. De god van de seksualiteit. En de Heere God zegt in de 10 geboden dat de seksualiteit thuis hoort in een huwelijk. Dat er echt niet gebroken moet worden, maar dat er trouw en liefde moet zijn. En dat de gave van seksualiteit die God in de schepping heeft gelegd, bedoeld is in een huwelijk. Bedoeld is een relatie van liefde en trouw tussen man en vrouw. Maar de god Eros zegt: doe maar waar je zelf zin in hebt. Neem de vrijheid, experimenteer. Een vaste partner is niet nodig. Pornografie mag je vrij van genieten, dat doet je heus geen kwaad. Dat hoort er gewoon bij. Leugens van de god Eros, die je verslaafd kan maken aan seksualiteit, die je vast kan binden in je lusten en je wellusten, waarin de god Eros in wil voorzien. Waarin mensen geen mensen meer zijn, maar lustobjecten. De Heere God zegt: ga die andere goden niet achterna. Je wordt weer slaaf, je wordt gebonden. En je bent niet meer met mij verbonden. Ik die met jullie verbonden wil zijn, dat laat de Heer toch zien als hij zegt dat hij een tent wil hebben midden tussen de mensen. Dat hij daar wil wonen. En ja, dan moeten we die goden niet achterna gaan. Dan moeten we die geboden houden. Dan moeten we God lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Maar als je dat op je af hoort komen, als je daar eens over na gaat denken. En dan krabbel je misschien nog eens even achter de oren en denk je: ja, maar dat is toch onmogelijk? Dat kan toch niet? Wie is nou de man die dat nou op het nauwkeurigst kan? Wie kan dat nou? En welke vrouw kan dat? Welke jongen, welk meisje kan de wet van God nou houden? Ik kan het niet, gemeente. Tot mijn schaamte en mijn spijt moet ik zeggen dat ik het niet kan. Tekort, schiet tekort, ik overtreed Gods wet. Hoe moet dat dan? Want God heeft zijn wet gegeven om in verbondenheid met hem te kunnen leven. Hoe kan ik dan nog in verbondenheid leven? Put heb ik het met Pinksteren gehad over het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond waar Jeremia over profeteert. U kunt ervan lezen in Jeremia 31, vers 31 tot 33 lees ik u voor. Dat gaat over het verbond wat de Heere sluit met Juda, ook met Israël. Maar later ook, dat horen we dan op de Pinksterdag, met hen die veraf zijn. Met de heidenen die nog toegebracht mogen worden. Met ons, als we de Heer hebben mogen leren kennen. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. De Heer zegt, ik schrijf mijn wet in je hart. Het centrum van je leven. Hart, dat staat ook voor liefde. Met de Heilige Geest wil God zijn wet in ons hart schrijven, zodat we het mogen doen uit liefde. Maar misschien denkt u wel, maar na Pinksteren is het er toch, wat dat betreft, niet beter op geworden dat we niet meer zondigen. Het is toch niet meer zo dat we na Pinksteren geen zonde meer doen. Als we de Heilige Geest ontvangen hebben, dan doen we toch nog wel zonde. Ja, helaas wel. Dat is waar. Maar toch mogen we na Pinksteren wel zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Want de liefde van mijn hart is wel voor de Heer. En mijn verlangen is wel om hem te dienen. En na Pinksteren mag ik zien op de Heer Jezus, die aan het kruis liep, het is volbracht. Ik heb die wet volbracht. Ik heb het voor u en voor jou gedaan. En zo mogen we door hem, na zijn wet, door zijn geest, leven dicht bij de Heer. Door de verzoening die hij heeft gebracht. Dat brengt ons bij die tweede gedachte. De ark in het heilige der heiligen. We zagen dat het spreekt van Gods wet, maar het spreekt ook van verzoening. Dat merken we als we zien dat in vers 17 gesproken wordt over een apart onderdeel van de ark van het verbond. Het spreekt dan over het verzoendeksel. In vers 17 staat, dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken. Dus jongens en meisjes, dan zit er geen hout meer tussen. Die kist was van hout gemaakt en was goud overheen gedaan. Maar die deksel is van puur goud. Helemaal van goud. Zijn lengte 2,5 el, 1,25 meter. En zijn breedte 1,5 el, 75 centimeter. En in vers 21 staat er nog, vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen. En in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dus die deksel die komt bovenop de ark. En we lazen ook nog van een rand die gemaakt werd. Nou, waarschijnlijk valt die deksel in die rand. Dat hij er niet af kan glijden als de priesters de ark van het verbond op moeten tillen, moeten dragen. Als het volk weer verder gaat trekken. Ja, er komt een deksel op de ark, een verzoendeksel. We hebben gelezen van engelen. Gerubs, dat zijn engelen die op dat verzoendeksel zitten. En die moeten uit dat stuk goud gehaald worden. Er staat iets van gedreven, dat moet eruit gedreven worden. Nou, dan moet je je voorstellen, jongens en meisjes, dat ze met een hamer dat goud beklopten. Zodat het wat platter werd. En dan dreven ze vanuit die deksel aan de zijkant, de uiteinden, stukken goud. En dat werd natuurlijk steeds platter, maar dat goud werd zo gebogen dat je twee stukken goud had die zich over die ark helemaal heen bewogen niet, maar boven die ark kwamen. En uit die stukken goud werden twee engelen gemaakt, twee gerubs. Je hebt verschillende soorten engelen. Gerubs is er een van die soorten. En die gerubs moesten met hun vleugels helemaal zo over die ark heen staan. En met hun gezichten naar elkaar toe staat er, maar ze moeten toch kijken naar de ark, naar het verzoendeksel. Alsof ze begeerig zijn om in te zien het geheim van die verzoening. Voor engelen blijft dat een wonder. Die hoeven ook niet verzoend te worden met de Heere God. Mensen wel, engelen niet. Dat kan ook niet. Gevallen engelen, die blijven gevallen engelen. Maar deze cherubs, ze staan met hun vleugels naar elkaar toe. En de Heere zegt, ik wil daar tronen, bovenop die cherubs. Als het ware dragen die de onzichtbare troon van God. En in die taal wil God dicht bij ons komen. Want het is natuurlijk niet zo dat God alleen maar in het heilige der heiligen, in die plaats daar, woonde. God is veel te groot om in een hokje te stoppen. Zelfs in het heilige der heiligen kunnen we hem niet stoppen. Maar God is daar wel aanwezig. En je ziet het al door de verschillende woorden die God geeft aan de ark, een voetbank voor zijn voeten, de troon. Dat het te groot is voor hem om daar alleen te zijn. God is ook in de hemel en op de aarde. Hij is overal aanwezig met zijn geest. Alomtegenwoordig. Zo'n machtige God hebben wij. En die deksel werd verzoendeksel genoemd. En het komt van een werkwoord, even een kort stukje Hebreeuws, het werkwoord kipper. En dan kun je denken aan het woord voor grote verzoendag. Als u in de vorige eeuw de oorlogen mee hebt gemaakt die in Israël gewoed hebben, dan weet u ook van die oorlog die begon op grote verzoendag. En dat wordt in Israël dan Yom Kippur genoemd. Dag van de verzoening. Dan hoor je ook het woordje kipper, verzoening terug. Kippur, verzoendag. Maar het woordje kipper, dat werkwoord betekent eigenlijk bedekken. Dus bedekken en verzoenen heeft alles met elkaar te maken. Dat verzoendeksel zegt eigenlijk, er wordt verzoening gedaan omdat er iets bedekt wordt. Er wordt iets bedekt voor Gods oog. En dan zien we, gemeente, dat de Heere God de zonde serieus neemt. En niet zegt, nou weet je, ik zie het door de vingers voor deze keer. Want ik hou van jullie, ik zie het door de vingers. Zand erover. Nee, de Heere neemt de zonde bloed serieus. Hij zegt bloed erover. Daar in het heilig der heiligen, daar mocht de priester niet komen, alleen de hoge priester. En dan mocht hij maar één keer per jaar naar binnen op grote verzoendag. Alleen op die dag. Maar nooit zonder bloed. Altijd moest hij het bloed meenemen. Het bloed van verzoening. Je kunt dat lezen in Hebreeën 9. Vers 3 zegt, achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. En met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die helemaal met goud overtrokken was. En in deze ark, heb ik net al gelezen, lagen de gouden kruik, mannen, de staf van de Aaron en de stenen tafelen. En boven op de ark waren de cherubs van God. En dan staat er in vers 7, Hebreeën 9 vers 7, in het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar naar binnen. Niet zonder bloed. Hij kon er niet zonder bloed naar binnen. Niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. En dan staat er zoiets moois over de les van de ark in het heilige der heiligen. In vers 9. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar was gemaakt. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Die weg is nog niet voor iedereen toegankelijk. De weg naar het heiligdom is daar nog alleen voor de hoge priester. Is afgesloten. En jongens en meisjes, met de tabernakel zien we wel dat God zegt, ik wil bij de mensen wonen, maar je kunt niet zomaar bij de Heere naar binnen. Je kunt niet zomaar het heilige der heiligen ingaan. Daar mogen de priesters elke dag wel naar binnen. Offers brengen. maar dan houdt het voor hen ook op. En je mag zeker het heilige der heiligen niet binnengaan. Daar kwam alleen de hoge priester. Ik weet niet hoe het hier in Veenendaal gaat. Als je wel eens koffie drinken na de dienst. En dan gaan de kinderen in put. En ik denk dat de koster het niet altijd zo leuk vindt. Maar die gaan dan wel eens verstoppertje doen. Dan verstoppen ze zich achter de bank. Soms op de preekstoel. Maar dat kon absoluut niet in de tabernakel. Daar kon je echt niet verstoppertje spelen. Daar mocht je echt niet naar binnen. Maar dat was toen. Dat was in het Oude Testament. De tabernakel is er niet meer. Ook de tempel is er niet meer. En dan lezen we in Hebreeën 4 dat het afgelopen is. Dat er een hoge priester is gekomen, namelijk de Heer Jezus Christus, die de hemelen is doorgegaan, die het voorhangsel voorbij is gegaan, die met zijn eigen bloed komt, die toen hij stierf aan het kruis en het uitriep, het is volbracht, die er toen voor zorgde dat het voorhangsel in de tempel scheurde, van boven naar beneden, waarmee aangegeven werd, de toegang is vrij door Golgotha. Door Jezus Christus is er de weg naar God. Of nog beter gezegd met Hebreeën, dat Jezus de levende weg is. Hij is de weg tot God. Hebreeën 9 vers 11 zegt, toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomende heilsgoederen. Hij is door een meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. En hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor eeuwige verlossing teweeg gebracht. Wat een wonder. De Heer Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat wij in het heiligdom kunnen komen. De les van de ark in het heilig der heiligen. De les die er ligt in het verzoendeksel is dat God eigenlijk zegt, je kunt je niet aan mijn voorschriften houden om dicht bij mij te leven. Maar ik regel, ik zorg voor verzoening. Ik geef een verzoendeksel. Ik geef voorschriften voor de offers. Ik geef een heenwijzing naar Jezus Christus, het Lam van God die komen zal. En die alle zonden zal bedekken met zijn bloed. Als u, als jij vertrouwt op het offer wat hij heeft gebracht, dan wordt de troon van God een troon van genade. Dan mogen we naar hem toe gaan. Gemeente, kent u die verlossing en die verzoening? Kent u het gaan naar de troon, elke dag weer? Met vrijmoedigheid mag het. Ga dan met vrijmoedigheid, zegt de Heer ook, tot die troon. Daar is genade en barmhartigheid te krijgen. Vanwege die hoge priester die zijn eigen bloed gegeven heeft. En daardoor is er een ontmoeting met God mogelijk. Dat brengt ons bij de derde en laatste gedachte. De ark in het heilige der heiligen spreekt namelijk ook van die ontmoeting. Dat is het uiteindelijke doel zelfs van de ark van het verbond. Dat lezen we in vers 22. Dan, nadat alles klaar is en alles gemaakt is, heel de ark en de verzoendeksel klaar is, dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel, van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Ontmoeting wordt mogelijk gemaakt door de verzoening. In eerste instantie is die ontmoeting bedoeld tussen de Heer en Mozes. En ook wel met het volk, maar dan wel via Mozes. Maar het wijst al heen naar de ontmoeting die God met ons wil hebben. God spreekt met hem van boven het verzoendeksel. We zien dat in Numeri 7, vers 89 ook terug. In het vierde boek van Mozes, hoofdstuk 7, vers 89 staat, en wanneer Mozes de tent van ontmoeting, dan zien we dat de tent, de tabernakel al die naam krijgt, de tent van ontmoeting binnenging om met hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark van de getuigenis ligt. Van tussen de twee gerubs, zo sprak hij de Heere tot hem, tot Mozes. Hey, jongens en meisjes, ik zei het al, je mocht als gewoon persoon niet zomaar naar de tabernakel toe, maar Mozes mocht dat wel. Die mocht zo met God spreken. Dat is bijzonder dat God spreekt. Dat God contact zoekt. God wil ook vandaag ons ontmoeten. Hij spreekt tot ons in en door zijn woord. En hij zegt vanmiddag met deze les van de ark en het heilig der heiligen. Ik wil jou, ik wil u ontmoeten. Ik wil die verbondenheid met u en jou. Dat heb ik al gezegd toen je gedoopt werd. Toen heb ik al gezegd, ik wil je vader zijn. Ik wil je schoonwassen in het bloed van de Heer Jezus, mijn zoon. En ik wil met mijn heilige geest in je wonen en werken. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Dat zegt de Heer. Die verbondenheid wil hij met ons. En dan is de ark nu niet meer nodig. Die is er ook niet meer, denken de meeste mensen. Sommigen denken dat de ark verstopt is. Anderen zeggen hij is verwoest door Nebukadnezar. We weten het niet precies, maar Jeremia heeft geprofeteerd in Jeremia 3 vers 16 dat de ark weg zal zijn. Daar staat, en het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de Heere, dan zal men niet meer zeggen, de ark van het verbond van de Heere. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden. Dan is het niet meer nodig. Dan is de verzoening niet meer nodig door de offerdienst, door de ark, door de tempel of de tabernakel. Omdat de Heer Jezus gekomen is. Omdat Hij verzoening heeft gebracht. Dan mag de ontmoeting zo zijn tussen een gelovige en zijn God. Dan mogen we allen priesters zijn. Allen het ambt van gelovigen bekleden. En tot God naderen. Door het bloed van zijn zoon Jezus Christus. Mogen we naar de Heere toe gaan. En laten we dat elke dag doen. Want de Heere wil graag dat wij zijn woning worden. Dat wij als het ware het heilige der heiligen voor God zijn. Want hij zegt, ik wil met mijn heilige geest in u en jou wonen. Ik wil je maken tot een tempel waarin ik woon. Ik wil met mijn geest het stof wegwaaien. De zonde wegbranden door het vuur van mijn geest. Ik wil je heiligen, ik wil je zuiveren. Ik wil je schoonwassen. En ik wil in jou wonen. In het heilige der heiligen, in je hart. Wat een machtige God. Dat hij dat wil en dat hij dat geeft. Woont de Heer al zo in u en in jouw hart. Is uw en jouw lichaam al een tempel van de Heilige Geest? Al het heilige der heiligen voor onze God. De ark in het heilige der heiligen. Spreekt van Gods wet, van verzoening en van ontmoeting. God wil persoonlijk aan ons zijn genade geven. En hij wil dat we zijn wet kennen. Dat we die in ons hart hebben geschreven. Hij wil dat we zijn verzoening kennen. Hij wil dat we de ontmoeting met hem kennen in onze stille tijd, elke dag opnieuw. Om zo straks in zijn nieuwe wereld, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, eeuwig dicht bij hem te kunnen wonen. In het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, lezen we ervan. Openbaring vers 21, of hoofdstuk 21 vers 3 staat, dat Johannes zegt, ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En dan kun je denken, dan komt er toch weer een tent, dan komt toch er weer een soort van afstand. Nee, want als we verder lezen in Openbaring 21 vers 22 staat er, ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God is haar tempel. En het lam. Dan mogen we God zien van aangezicht tot aangezicht. Dan mogen we God zien in het nieuwe Jeruzalem. Daar zal hij alles en in alle zijn. Hoe is het mogelijk, gemeente? Als u vanavond dat stukje leest in Openbaring 21 van het nieuwe Jeruzalem en doorleest dat het gedeelte wat erbij hoort in hoofdstuk 22, dan moet u maar stellen hoe vaak de naam Jezus voorkomt. Geen één keer. Maar wel het lam. En dat is de Heer Jezus. En tel dan maar eens hoe vaak dan de Heer Jezus het lam genoemd wordt. dan tellen we 7 keer dat woord, het lam. Dat het mogelijk is dat God bij ons woont, in ons woont. Dat er geen zonde meer is. Geen dood meer, geen rouw meer, geen verdriet meer, geen corona meer, geen eenzaamheid meer. Geen zonde meer. Omdat het lam, zijn naam wordt 7 keer genoemd, omdat het lam voor ons geslacht is. Die al onze zonden bedekt. En wel zalig ben jij en bent u. Echt gelukkig zijn we als onze zonden zijn vergeven. Als we van de straf voor eeuwig zijn ontheven. En als al onze wandaden, al onze zonden waarmee we zijn bevlekt, voor het heilig oog van de Heere is bedekt door het lam dat zijn bloed gaf op Golgotha. Geprezen zij het lam, nu en voor eeuwig. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heere, onze God, ook danken. We mogen opnieuw tot u komen, Heere, in uw hemelsheiligdom. Met vrijmoedigheid komen tot de troon van genade. En we danken u, Heere Jezus, dat u van die troon van uw God, van uw Vader, van uw troon, een troon van genade hebt gemaakt. Dat we niet te vergeefs aankloppen bij u, maar dat we door uw werk, door het bloed wat u stort op Golgotha, alles neer mogen leggen en alles mogen vragen in uw naam. Dan vragen we ook, Heere, wilt u geven dat het woord van deze dag, van vanmorgen en vanmiddag, met ons mee mag gaan de week in. Dat uw woord zijn werk mag doen in onze hart, in ons leven. Dat het vrucht mag dragen van geloof en van bekering. Dat ons leven mag heiligen voor u. Dat u de eer met alles krijgt. En dan vragen we ook, Heere, wilt u alles wat niet was tot eer van uw grote naam, wilt u dat genadig wegnemen? Wilt u ons zien, steeds opnieuw, in het volbrachte offer van de grote hoge priester Jezus Christus, van het Lam van God, dat de zonde dan van de wereld wegdraagt. We prijzen, we loven uw naam voor die genade. Heere, wilt u met ons meegaan, verder van deze dag, het veilig thuis brengen? Wilt u met ons meegaan deze week ook in, ons helpen bij al het werk wat wacht? Ons helpen op school, ons helpen thuis, het gezin. Ons helpen als we geen verplichtingen meer hebben. En misschien wel met moeite de dag doorkomen, omdat er op het moment ook weinig contact kan zijn. Geef, Heere, dat we dan ook elke dag uit mogen zien naar een ontmoeting met u. Dat we ook elke dag weer het Heilige der Heiligen opzoeken om u te ontmoeten. Heere, zegen al het werk in deze gemeente. Ook in deze bijzondere tijd. Tegen het werk wat veel achter de schermen gebeurt. Het werk, het ambtelijk werk, het werk van de kerkenraad, van meneer Van der Ree, van meneer Visser. Zegent u het, Heere. Sterk hen en hun gezin. Geeft u alles wat nodig is. Zo leggen we alles bij u neer. Aanvaardt u onze lof en dank. Hoort u ons uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. Dan willen we onze slotzang zingen. Normaal zou er nu eerst gecollecteerd worden. Ik wil u nog wijzen op de mogelijkheid om de collecte op een andere wijze te geven dan gebruikelijk via de bankrekening van de kerk. De informatie hiervoor staat wel op de site. En van harte bij u en bij jou aanbevolen. Ook de uitgangscollecte van harte bij u en jou aanbevolen. De Heer heeft een blijmoedige gever lief. En hij zegene u en de gave die u geeft. We willen nu gaan zingen, of gaan luisteren naar Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7 is ons slotlied. Verhef uw hart tot God en ontvang van hem de zegen die in zijn naam op u en op jou zal worden gelegd. En ontvang op deze wijze ook zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.